Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Op sociale media stikt het van de aanbieders van gezondheidsbevorderende pillen, diëten, drankjes en therapieën, waarvan de werking niet wetenschappelijk is bewezen. Wat is eigenlijk het verschil tussen wetenschap, pseudowetenschap en kwakzalverij? Moet de medische sector ook kritisch naar zichzelf kijken om te begrijpen waarom mensen voor het alternatieve pad kiezen? Luister naar een gesprek met wetenschapsfilosoof Stefan Gaillard.
Nou, welkom Stefan, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Je bent wetenschapsfilosoof.
Ja.
Wat is dat voor vakgebied?
Zoals de naam al doet vermoeden, is het de toepassing van filosofie op de wetenschap. Mm-hmm. Dus de filosofie houdt zich bezig met fundamentele vraagstukken. Wat is kennis? Hoe komen we tot gegronde kennis? Wat is de wereld? Hebben we vrije wil? Etcetera.
Grote vragen.
Ja. En al van die vragen die relevant zijn voor het wetenschappelijke domein, en dat zijn er vrij veel, die behoren tot de wetenschapsfilosofie. Dus bijvoorbeeld wetenschapsfilosofen die samen met natuurkundigen werken, kijken vaak naar wat is tijd? Wat is ruimte? Hoe moeten we dat definiëren om tot goed onderzoek naar die termen te komen?
Mm-hmm.
Dus vaak zeggen mensen van, wat kun je als filosoof nou bijdragen, want het is toch gewoon empirisch meten. Maar dus bijvoorbeeld met het conceptualiseren, dus hoe moeten we nadenken over tijd en ruimte, hoe moeten we nadenken over bewustzijn. Zo kun je dan bijvoorbeeld natuurkundigen en psychologen helpen om dan vervolgens inderdaad dat empirische onderzoek vervolgens te doen.
Mm-hmm. Dus het wordt dan, je bedenkt hoe en dat help je vakgenoten door te laten zien, zo kan je dat toepassen.
Ja,
dus hierbij over nagedacht en zo zou je het kunnen doen.
Ja, en er is ook een andere tak van wetenschapsfilosofie die wat meer uitzoomt. Die is niet zozeer actief met de wetenschappers samenwerkt, maar die meer kijken naar wat is dat wetenschappelijke proces nou eigenlijk? Wat gebeurt daar?
Mm-hmm.
Ja.
En waar doe jij dan bijvoorbeeld onderzoek naar?
Ik zelf doe onderzoek naar hype en beloftes die wetenschappers
hype
maken.
Als in dingen die in zijn op het moment. Is dat een hype?
Ja, maar ik zou hype, vooral in de context van wetenschap, is het vaak een disproportionele aandacht voor een bepaald onderwerp.
Okay.
Dat dan ten koste gaat van aandacht voor andere onderwerpen.
Okay.
Dus momenteel, ik vind het zelf een hype. Je kunt zeggen het is niet disproportioneel, maar bijvoorbeeld rondom kunstmatige intelligentie, met de opkomst van ChatGPT en andere vergelijkbare large language models, gaat er heel veel aandacht naar kunstmatige intelligentie. Die aandacht gaat dan noodzakelijkerwijs niet naar andere onderwerpen die we misschien belangrijk vinden. En die aandacht kan soms ook het idee geven dat kunstmatige intelligentie dingen kan, of in de nabije toekomst dingen gaat kunnen die nog niet kan en misschien in de nabije toekomst ook nog niet zal kunnen.
Mm-hmm. Het maakt grote beloftes, of in ieder geval zo komt het over bij het grote publiek.
Ja, precies. Dus je hebt soms inderdaad de letterlijke beloftes. Dat zien we ook soms in de wetenschap gebeuren. Dus bijvoorbeeld als een onderzoek aansluit in het lab, dan gebeurt het soms, zeker niet altijd, dat er dan bijvoorbeeld een belofte wordt gemaakt van, dus over 10 jaar zullen we deze ziekte dan ook kunnen genezen.
Ja.
Wat dan vaak toch een beetje optimistisch blijkt. En naast die letterlijke beloftes heb je inderdaad ook van, je geeft het onderwerp aandacht en je zegt, dat is wel iets belangrijks waar we over moeten nadenken. Het zou zo kunnen zijn dat over 5 jaar kunstmatige intelligentie helemaal zelfbewust is, et cetera. Mm-hmm. Dan maak je niet een belofte, maar je draagt wel bij aan onrealistische verwachtingen.
Ja, ja. Het voorbeeld wat je nu geeft, daar komen we straks nog op terug. Hebben we een krantenkop bij. Maar we doen dit gesprek naar aanleiding van de krantenkoppen. Dus daar gaan we nu gauw mee verder. We beginnen bij deze. Ja, ik noemde hem net al even in mijn introductie. Dit gaat over de Biohack Project. Het NRC kopt: de Biohack Project promoot je reinste flauwekul. Begrijp jij de commotie rondom dit programma?
In zoverre dat het natuurlijk inderdaad vrij veel ongefundeerde claims voorbij kwamen.
Mm-hmm.
En dat dan iets is dat je op tv uitzendt, dan snap ik wel de commotie. Je draagt dan wel bij aan het verspreiden van mis- en disinformatie.
Is dit dan wat we noemen pseudowetenschap? Er zijn mensen. Kennen jullie het programma of moeten we even uitleggen wat er gebeurt? Kan jij vertellen wat er in het programma gebeurt?
Ja, dus BN'ers doen mee en die krijgen dan een gepersonaliseerd advies op basis van metingen die gedaan zijn. Bijvoorbeeld metingen aan hun hartslag, metingen van hun bloedwaarde. En daar dan dus advies bij krijgen. Mm-hmm. Wat aan zich natuurlijk niks mis mee is. Alleen dat advies is vervolgens niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
Want advies, dat was bijvoorbeeld, je zou meer van dit moeten eten of minder van dat.
Ja, dus bijvoorbeeld iemand krijgt het advies om meer magnesium te nemen, zodat zijn concentratie omhoog gaat.
Ja.
Nou ja, en in alle onderzoeken staat, er is geen aanwijzing voor dat magnesium of een magnesiumtekort. Of het oplossen van een magnesiumtekort zou leiden tot het verhelpen van concentratieproblemen.
Mm-hmm.
Dus ja, dan ben je gewoon foutieve informatie via de tv aan het verspreiden. Ja, dan snap ik wel dat daar pech over is.
Ja. 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 Ben je het er ook mee eens dat het dan nu niet meer uitgezonden wordt?
Ja, dat het niet meer uitgezonden wordt, denk ik wel. Ik ben wel heel... ben zelf niet groot fan van dat mis- en desinformatie alleen bestrijden wordt door gewoon dingen te verbieden, zeg maar.
Mm-hmm.
Denk dat er redenen zijn dat mensen daar interesse in hebben, dat die grijpen naar andere manieren om aan een gezondheid te werken. En dat ga je niet oplossen door het gewoon van tv te halen, door dingen te verbieden.
Nee, de behoefte die blijft, denk je.
Ja. Ja, en ik vind ook dat dat de keuze is van mensen. Naast dat ze wel natuurlijk wel goed geïnformeerd moeten zijn.
Ja, maar... ja, want dat is het. Ik kan me voorstellen dat het publiek moeilijk onderscheid weet te maken tussen gefundeerde onderzoeken en als iemand anders zich voordoet als expert. Hoe kunnen wij dat verschil zien?
Ja, dus wat je vaak bij pseudowetenschap ziet, is dat het op bepaalde manieren niet strookt met wat we al weten.
Okay.
Dus er is geen consistentie met wat we al weten uit andere vakgebieden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld uit de geneeskunde van hoe het menselijk lichaam werkt. Of uit de natuurkunde van wat een zonnestraal precies doet, bijvoorbeeld. Dus sowieso is die inconsistentie er.
Sorry dat ik je onderbreek, maar even als voorbeeld wat een zonnestraal doet. Er is ook een influencer online en die zegt, doe geen zonnebril op, want dat is een barricade tussen de zon en jou en dan komen bepaalde informatie komt niet binnen.
Ja.
Terwijl we ook weten dat zonlicht je ogen beschadigt.
Ja, precies. Dus dat is niet consistent met wat we weten vanuit de biologie over het menselijk oog.
Ja.
Is niet consistent met wat we weten vanuit de natuurkunde. Dus op meerdere vlakken strookt het niet met wat we al weten uit andere wetenschappelijke disciplines. Dus ik denk dat die consistentie een heel belangrijk onderdeel is.
Ja.
Wat je vaak ook ziet is dat tegenbewijs niet wordt meegenomen. Dus er worden claims gemaakt en sommige van die claims kun je vrij makkelijk weerleggen.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld de mensen die platte aardetheorie aanhangen. Je kunt zelf gewoon experimenten doen waarmee je de bolling van de aarde kan waarnemen. Maar dat overtuigt ze niet. Maar dus dat is ook een belangrijk component van pseudowetenschap.
En dat zie ik nooit iemand in zijn achtertuin doen.
Nee, niet dat ze...
Nee, dus dan kan me voorstellen dat je dan toch... Nou, laten we naar de volgende gaan. Dit is een video waarin allemaal mensen met heel veel volgers iets brengen. Waarschijnlijk pseudowetenschap, ik weet het niet, ik ben geen kenner. Waarvan dingen die je niet thuis gaat testen. Het is een videootje.
Sinds een jaartje slik ik Vitakruid.
Jullie weten dat ik fan ben van Vitakruid. Simpelweg omdat de kwaliteit het beste van het beste is.
Zorg dat je basissupplementen onfliek zijn.
De partij waar ik mee werk is Vitakruid. Die bieden een hele mooie vitamine-test aan op hun site.
Hier ben ik ze allemaal aan het preppen. In die super schattige gekleurde doosjes. Toch te cute.
Ja, dit zijn toch dingen die ik niet thuis ga testen ook.
Nee, dus daar is dan toch die...
Het is wel heel geloofwaardig.
Ja, dat zou ik niet zeggen, maar...
Nee, maar jij bent expert.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, er zijn nog genoeg wetenschappelijke vakgebieden waar ik geen kaas van heb gegeten, om het zo te zeggen. Maar ja, je kunt bijvoorbeeld al afvragen... dus een vrij duidelijk financieel motief van de mensen die dit aanprijzen... en wederom, het strookt dus bijvoorbeeld niet wat we vanuit de medische wetenschap dan terugkrijgen van hè, meeste mensen, behalve als je misschien veganistisch bent mm-hmm. of bloedarmoede hebt, die hebben gewoon in de westerse landen gewoon de correcte vitaminegehaltes. Dus ook daar weer is die inconsistentie met wat we weten uit wetenschappelijke vakgebieden,
yeah.
Die is er.
Als je gezonde voeding hebt, heb je dit niet nodig.
Ja, precies.
Ja.
En ook als deze mensen pushback krijgen, dus je hoeft niet zelf inderdaad per se het tegenargument gaan ontwikkelen, je huis zijn en keuken, experimenten gaan doen. Maar je kunt ook gewoon kijken, hoe gaan zij om met die kritiek van, je hebt helemaal niet nodig. Mm-hmm. Want wetenschappelijke studies tonen aan dat vitaminegehalte gewoon hoog genoeg zijn. Ja, en dan krijg je dan pushback van, ja, maar dat is wat ze willen dat je gelooft. Dan komt er een complot element bij kijken. En dan, ja. Ja, dan merk je gewoon weer dus dat informatie die het weerlegt niet daadwerkelijk meegenomen wordt.
Mm-hmm. Ja.
Hoe ermee wordt omgegaan.
Ja. We gaan naar de volgende. Want terwijl het ene blad zegt... Ik laat even gewoon zien hoe verwarrend het allemaal is. Terwijl het ene blad zegt... dit is een kop uit Elle, het magazine. De anti-zonnebrandcampagne heeft nu ook TikTok bereikt... Bescherm jezelf alsjeblieft wel tegen de zon. Dus terwijl de ene dit kopt, ontvangt het andere blad de Meester Cacadoresprijs van de Vereniging Tegen de Kwakzalverij. En dit is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die kwakzalverij bevordert. Wat jij net noemde ze bij de vereniging ook. Mevrouw van de Vereniging Tegen Kwakzalverij, Catharine de Jong, die stelt... Influencers combineren idealisme met een gebrek aan kennis. Ze zeggen maar wat. En ze worden beïnvloed door geld. Veel kliks, online kliks, betekent geld. Het is een ziek systeem. Vind je dat we hier iets tegen moeten doen?
Ja, in wat ik daarnet eigenlijk ook al zei. In zoverre dat je informatie wil verschaffen... je wil mensen ook leren om kritisch na te denken over zulke zaken, zodat ze niet dingen klakkeloos overnemen.
Mm-hmm.
Ik zou er persoonlijk geen voorstander van zijn om dit soort van wettelijk te verbieden dat je zulke supplementen aanbiedt.
Nee, dat noemde je in je introductie ook al, want het gebeurt toch wel of mensen hebben er toch behoefte aan?
Ja, dus bijvoorbeeld, dit zien we eigenlijk al... eeuwenlang, dus sinds het begin, dus een heel mooi voorbeeld uit begin 20e eeuw, waarin de wet werd afgeschaft, die zei dat artsen eigenlijk een soort van monopolie zouden hebben op het behandelen van patiënten.
Ja.
En dat was voornamelijk vanuit liberale overwegingen van de keuzevrijheid. En ook dat gezegd werd, ja, die wet wordt gewoon niet nageleefd. Het is onmogelijk om... Mm-hmm. Om op te controleren. En er is een gigantische behoefte onder de bevolking...
Mm-hmm.
aan deze alternatieven die worden aangeboden.
Mensen hebben er misschien ook baat bij. Er is ook nog zoiets als placebo-effect, toch?
Ja, er is iets als placebo-effect. Kun je afvragen of dat dan het afweegt... tegenover de kosten die je betaalt voor zo'n placebo.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat er ook veel... behandelingen zijn die niet in de officiële pakketten zijn opgenomen.
Mm-hmm.
En dan bedoel ik niet zulke supplementen, maar die bijvoorbeeld patiënten die chronisch ziek zijn en die door het huidige medische systeem niet meer verder geholpen kunnen worden,
yeah.
Die dan de afweging kunnen maken, wil ik een wat experimentelere behandeling mm-hmm. uitproberen, wetende dat dat risicovol is,
yeah.
maar zelf dus de afweging maken of ze dat risico waard vinden ten opzichte van de kans. Dat zo'n experimentele methode dus toch zal genezen.
Ja.
En terwijl als je dus gaat zeggen... allerlei geneesmiddelen en behandelmethoden... die buiten de huidige medische systemen vallen... die gaan we verbieden, dan loop je dat dus ook mis.
En dit blijkt dus ook wel, dat is dus verboden ooit.
Ja.
Maar ja, dat heeft geen zin.
Nee, die wet werd totaal niet... Het was onmogelijk om daarop te controleren en daar genoeg... Ja.
En heeft dat toen ook iets voor? Is die monopolie, die behandelmonopolie noemde je het, geloof ik, is dat toen weer, is dat veranderd in de wet? Hebben we gezegd van oké, nou je mag zelf kiezen?
Ja, dus de behandelmonopolie kwam te vervallen eigenlijk.
Okay.
Dus nu mogen we inderdaad ook
Nu mogen we officieel.
Ja, nu kunnen we ook dingen zoals homeopathie kunnen we gebruiken.
Ja.
Of het dan verzekerd is of niet, dat is natuurlijk een tweede vraag. Maar je kunt gewoon met je eigen geld. En als je iemand vindt die jou met een andere behandelmethode wil behandelen, dan kun je
is dat je eigen keuze?
Ja.
Het is natuurlijk ook iets super persoonlijks. We gaan naar het volgende kop. Dit is een kop van Piet Borst in het NRC. En de kop zegt pseudowetenschap en kwakinformatie. Het Erasmus MC laat een professor op tv de kijkers bij de neus nemen, schrijft hij. In dit artikel vertelt hij hoe een professor van het Erasmus MC aan tafel zat bij het televisieprogramma Op 1. Over een medische doorbraak in kankeronderzoek. Dit ging dan echt over de behandeling daarvan. En hij werd geprezen en fantastisch. We hebben de doorbraak. Terwijl het hier eigenlijk ging, volgens Piet Borst, om een bescheiden succes. Waarbij de tumor in 60% van de gevallen slinkt. Hebben mensen in Nederland veel vertrouwen in de wetenschap?
Ja, ik weet de exacte cijfers niet meer. Maar tijdens corona was het een klein dipje. Maar het is volgens mij boven de 75%, zelfs tegen de 80% aan, geloof ik. Van mensen die vertrouwen hebben in wetenschap. En het is in ieder geval de hoogste. Dus mensen van de instituties die we hebben, dus politiek, nieuws, et cetera, hebben mensen het meest vertrouwen in de wetenschap.
Oké.
Dus in dat opzicht kun je zeggen dat dat goed gesteld is met vertrouwen in de wetenschap.
En weet je dan ook iets over hoe de hang is naar alternatieve geneeswijzen? Sluit het een elkaar uit? Kan het naast elkaar bestaan?
Kan zeker naast elkaar bestaan. En dat zie je ook vaak bij pseudowetenschap. Is dat het wel probeert om wetenschappelijke argumenten aan te halen.
Mm-hmm.
En dus bijvoorbeeld voor die supplementen wordt wel getracht om te zeggen van, dit is hoe je lichaam werkt. Lichaam heeft bepaalde stofjes nodig. Dus er wordt wel geprobeerd om binnen dat wetenschappelijke kader mensen te overtuigen van die alternatieve behandeling.
Yeah.
En ook wat je ook ziet bij mensen die dus minder vertrouwen hebben in bepaalde onderdelen van de wetenschap. Dus bijvoorbeeld mensen die sceptisch zijn over vaccinaties. Die hebben vaak wel gewoon hartstikke veel vertrouwen in andere onderdelen van de wetenschap.
Oké.
Dus die geloven zonder twijfels wat bijvoorbeeld vanuit de natuurkunde wordt verteld over hoe het heelal werkt. Mm-hmm. Het is dan echt specifiek die vaccinaties waar dan het scepticisme over is. Dus het is in heel veel gevallen niet dat er een soort van algeheel scepticisme ten opzichte van de wetenschap is. Bepaalde onderdelen van de wetenschap die dan in twijfel getrokken worden.
Vind je dan ook dat de medische sector misschien meer open zou moeten staan voor patiënten die ook interesse hebben in andere geneeswijzen?
Ik denk dat ze open moeten staan voor de redenen waarom die behoefte er is.
Mm-hmm.
Dus wat ik wel veel zie in de medische wetenschap is dat zeg maar de aandacht voor de patiënt als mens, dat die soms wegvalt.
Wat bedoel je?
Nou ja, dus stel je hebt kanker.
Mm-hmm.
En dan ga je in het behandeltraject. Alle specialisten die hebben vrij weinig tijd, heel begrijpelijk, om naar jou te kijken. Die kijken heel specifiek eigenlijk naar het kankergezwel bijvoorbeeld.
Ja.
Hopelijk is er vanuit de huisarts misschien ook nog 5 minuten tijd om uit te vragen hoe dat impact heeft op jouw algehele leven.
Mm-hmm.
Misschien dat andere op andere momenten tijdens het ziekenhuis dat ook aan bod komt. Maar wordt eigenlijk vooral gefocust op de ziekte behandelen en dat is het. Terwijl dus een ziekte heel veel impact heeft op je leven.
Je pleit voor een meer holistische aanpak.
Ja.
Je moet lachen bij dat woord.
Ja, holisme heeft natuurlijk heel veel connotaties. Ook vaak wat zweverige connotaties. Dus daarom probeer ik het woord holisme vaak te vermijden.
Hoe zou jij het omschrijven?
Ook nog vaak genoeg. Maar zoals ik zei, dus aandacht voor de patiënt als persoon in al zijn aspecten. Dus welke waarde heeft de patiënt? Dus bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook een keer een patiëntensimulatie gedaan. Dan moest ik 2 weken lang hetzelfde patiëntenregime volgen als iemand met, ik geloof dat het reuma was. Ja. Ik merkte gewoon dat ik best wel veel op moest offeren in mijn dagelijk leven, wat ik normaal gezien wel zou doen, om mij aan dat patiëntenregime te kunnen houden. Mm-hmm. Dus ik moest mijn hoofd boven stomend water houden 3 keer per dag, mocht niet te veel in de zon. Ik mocht 1 alcoholisch drankje per week, geloof ik. Dus heel veel dingen die mij plezier brachten, die moest ik opofferen om aan het patiëntenregime te kunnen houden. En aan de ene kant kun je zeggen, ja, het is gewoon goed voor je, we willen die ziekte genezen. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, wat is het doel van gezond zijn? Het doel van gezond zijn is dat je gelukkig kan zijn, dat je die dingen kan nastreven die je wil nastreven. En als dat patiëntenregime daar dan te veel mee botst, dat daar meer rekening mee gehouden zou moeten worden.
Maar hoe zou een arts dat kunnen doen?
Kijk, het is inderdaad de vraag of de arts dat moet doen. Dus een bepaalde, natuurlijk een verdeling van de arbeid binnen zo'n gezondheidstraject. Mm-hmm. Of het nou de arts is of niet. Ik denk dat er iemand binnen dat traject zou moeten zijn die dat overzicht houdt, met de patiënt in gesprek gaat van, wat vind jij belangrijk in het leven? Wat doe jij zoal in het leven? Mm-hmm. Wat voor impact heeft zowel die ziekte, maar ook de behandeling, mm-hmm, op hoe je dat leven kan leiden zoals je wil? Mm-hmm. En waar kunnen we, zeg maar, eigenlijk bijschaven, kunnen we het patiëntenregime misschien personaliseren, dat jij bepaalde dingen wel nog kan doen zonder dat dat te veel impact heeft op jouw genezingstraject, et cetera.
Veel persoonlijker eigenlijk.
Ja.
Dan zou iedereen een ander patiëntenregime krijgen.
Ja, goed. En daar moet je dan natuurlijk tijd voor hebben en geld, et cetera, et cetera. Dat is makkelijk.
Maar goed, daar hoeven we het niet over te hebben vanavond. Dit gaat daar ook over. Dit is een column van Rosanne Hertzberger. Zij is microbioloog, maar zij schrijft heel veel columns. Zij zegt, biohacken, flauwekul, wat heeft de huisarts zelf dan te bieden bij spanningsklachten? En zij maakt zich boos over het feit dat huisartsen biohacken als flauwekul bestempelen. Maar ondertussen, diezelfde huisartsen, die schrijven hun patiënten bij stressklachten wel mindfulness trainingen aan of andere onbewezen methodes. Zij noemde geloof ik iets over een van de hardloopschema, dat soort dingen.
Ja.
Heeft ze een punt?
Ik heb die column gelezen. Ik vond wel dat ze een punt had. In dat we inderdaad ook soms dingen aanraden die misschien minder wetenschappelijk bewezen zijn, waarvoor er dan denk ik wel een indicatie is dat het zou helpen. Maar vooral dus inderdaad wat ze aangeeft, vaak is er ook gewoon mentale problematiek.
Ja.
En dan kun je je afvragen of het huidige medische systeem genoeg ingericht is om daar ook mee om te kunnen gaan. En of het diensttaak is ook natuurlijk. Mm-hmm. En dan is het weer logisch dat die mensen dus op andere plekken op zoek gaan naar oplossingen.
Zou het helpen als de huisarts daar meer een ondersteunende rol mee heeft in plaats van het bestempelen tot, hoe noemen ze het? Flauwekul?
Ja, dus bijvoorbeeld in mijn huisartsenpraktijk, net dat het bij vrij veel huisartsenpraktijken wel zo is, maar dan heb je inderdaad ook een psycholoog in dezelfde praktijk. En er is een afstemming tussen de huisarts en de psycholoog. Mm-hmm. Ik denk dat dat al een heel goede eerste stap is. Om hier iets aan te doen. Maar ook dus inderdaad niet gewoon mensen die daar op zoek gaan afschrijven als dat ze in flauwekul deelnemen. Dat is wel waar, in veel gevallen. Maar je kunt je afvragen van waarom doen ze dat? Mm-hmm. En
wordt een behoefte niet bevredigd?
Ja, precies. Dus waar schiet het dan tekort in wat we uit de wetenschap wel weten en kunnen aanbieden? En wat zij ook zegt, is het hele idee van self-monitoring, dus dat je zelf bijhoudt, bijvoorbeeld wat je bloedwaardes zijn en zo, is op zichzelf helemaal niet raar. En kan juist heel wetenschappelijk zijn. Dat het dan vaak, dat die bloedwaarde dan gemonitord wordt en dat er dan een of ander verkeerd supplement wordt aangeboden. Ja, kijk, dat is waar het misgaat.
Ja.
Maar zelf bijhouden of je bloedwaardes goed zijn, dat is eigenlijk vrij wetenschappelijk.
We doen wel meer dingen thuis. Een coronatest.
Ja, precies, een coronatest. Ik drink sinds een jaar niks meer met en eet niks meer met cafeïne erin, zonder dat ik ooit naar de huisarts ben geweest.
Ja.
Omdat ik gewoon steeds door heb dat ik ziek, darmklachten krijg, als ik iets met cafeïne nuttig, ja, is het dan wetenschappelijk bewezen dat ik een gevoeligheid voor cafeïne heb? Niet volgens het stramien dat een wetenschapper bij mij het gemeten heeft, maar wel gewoon via dat ik via logica en mijn eigen waarnemingen tot die conclusie ben gekomen.
Ja,
en dus het werkt zelf voor jou. Waarnemen en je eigen conclusies trekken, ja, dat is vaak iets wat gezegd wordt door pseudowetenschappers.
Ja. Ja.
Maar op zichzelf is daar natuurlijk helemaal niks mis mee.
Je begon je verhaal over hypes. Over ik vroeg je wat jij voor onderzoek deed en dat noemde je. Dit gaat er ook over. Dit is een artikel van Frans Huisman. En hij is hoogleraar geschiedenis der geneeskunde. En hij schrijft over wetenschappelijke hypes. Een voorbeeld van een hype, jij noemde er al een paar, maar dat is bijvoorbeeld ook de hashtag ik doe niet meer mee stroming in de coronacrisis. Weet jullie nog wat daarna werd gezegd? Ik doe niet meer mee. Free the people kwam er altijd achteraan. dat was met Famke Louise, was op tv en die zei dat en nou, heel veel volgers. En Frank Huisman, die betoogde dat het de moeite waard is om een hype in de samenleving serieus te nemen. Jij zit alweer te lachen.
Ja.
Ik ga zo meteen vragen waarom dat is. Omdat het vaak gaat om een gemoedstoestand die aandacht vraagt en ja, ergens een uitweg zoekt. En in dit geval was dat hiermee. En zelfs wanneer hij dit zegt, hij dus, hè, zelfs wanneer een hype lachwekkend of ridicuul lijkt, kan het de moeite waard zijn om ons te verdiepen in de voedingsbodem ervan en de behoefte van die hype te omarmen.
Ja, kijk, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dat zei ik net ook al. Maar we hebben natuurlijk niet per se die hype nodig om dat te kunnen doen. Kijk, de hype indiceert voor ons dat die voedingsbodem er is, dat er iets aan de hand is. Maar idealiter wil je er eigenlijk al achter komen voordat die hype is geweest. Want hype heeft ook heel veel nadelige gevolgen.
Mm-hmm.
Dat voorbeeld dat je net gebruikte over dat kankeronderzoek.
Yeah.
Kijk, ik doe dus onderzoek naar hype. Ik kan al sinds de jaren 80 voorbeelden vinden dat nanowetenschap over 5-10 jaar kanker zou genezen. Dus dan heb je een constante hype rondom nanomedicijnen, mm-hmm, of nanogeneesmiddelen, dat die kanker zouden gaan genezen. Dan krijg je gewoon als patiënt krijg je daar valse hoop van. Ik spreek heel veel doktoren die zeggen van ja, een van mijn grootste angsten is dat ik onderzoek, dat onderzoek van mij in de media wordt gepresenteerd als het volgende geneesmiddel of de oplossing voor kanker, reuma, noem het maar op.
Ja.
Maar ik word letterlijk gebeld door mijn patiënten met, oh, betekent dan dat ik over 1-2 jaar misschien deze behandeling kan krijgen en genezen zal worden?
Mm-hmm.
Nou ja, en dat is dus nooit het geval, bijna nooit het geval. En ik denk dat die valse hoop, dat die het echt niet opweegt ten opzichte van de, nou ja, misschien een paar voordelen die je kan halen uit het observeren van die hypes en waar die vandaan komen.
Ja. Dit is dan, je noemt een voorbeeld van valse hoop. Is het ook wel eens andersom? Dat dingen beter of sneller uitpakten dan we hadden durven dromen?
Ja, dus bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van computerchips heb je het concept van Moore's Law. Dus dat, ik geloof, om het jaar of om de 2 jaar twee keer goedkoper wordt en 2 keer zo efficiënt.
Okay.
Zijn niet helemaal correct hoor, maar goed. Dus dat computerchips steeds efficiënter en goedkoper worden.
Ja.
En daarvan zei de wetenschappers juist heel lang van, oh, dat gaan we echt niet volhouden. Dat gaat over een paar jaar, gaan we dat niet meer volhouden. En dan elke keer weer bleek het wel vol te houden.
Ja.
Maar daar zit ook weer een gevaarlijke component, wat ik ook heel vaak zie bij hypes, is dat mensen dan verwijzen inderdaad naar zulke gevallen.
Mm-hmm.
Dus dan zeggen ze van, ja, kijk, voor computerchips dachten we ook, waren mensen ook sceptisch dat het over 10 jaar nog steeds zulke geweldige gevolgen zou hebben. Of als je mensen vlak voor de uitvinding van het vliegtuig had verteld dat we ooit zouden vliegen, mm-hmm, over 5 of 10 jaar, dan hadden ze je ook voor gek verklaard.
Ja.
Dus die gebruiken dan eigenlijk die paar voorbeelden van waarin onze voorspellingen eigenlijk juist niet optimistisch genoeg waren om dan hun veel te optimistische voorspellingen weer te staven. Goed te praten eigenlijk, mm-hmm, zeg maar.
Ja. Graag een heel groot applaus voor wetenschapsfilosoof Stefan Gaillard. Dankjewel.
Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/podcast of abonneer je op je favoriete platform.